gemeente de kerkraad laat u weten dat door de gemeente zijn verkozen en door de kerkraad benoemd in het ambt van ouderling de broeders G.A. Admiraal en J.H. Jansen. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht voor zondag 14 april aanstaande, zal de bevestiging, zo de Heere wil, plaatsvinden op zondag 5 mei in de middagdienst. En op donderdagavond 11 april nodigt de kerkraad de hele gemeente, jong en oud, uit in een gemeentevergadering in de Vijverhoeve om 8 uur. De koffie staat voor u klaar vanaf 7:30. De uitnodiging, agenda en overige stukken voor deze vergadering waren bijgesloten bij het laatste kerkblad. Morgenavond zal er geen vereniging zijn voor de jongste groep, jeugdvereniging Emmanuel. De collecte is in deze dienst voor de kerk. En voor de volgende mededeling wordt u verzocht te gaan staan. In de afgelopen week, op woensdag 3 april, heeft de Heere tot zich genomen zijn kind, broeder J. Nietrouw, op de leeftijd van 84 jaar. Een rouwkaart ligt op de tafel in de hal. Tot zover de mededelingen. Laten we onze harten verheffen tot de Heere. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we de Heere zingen, Psalm 75, de versen 1 en 6. Psalm 75, de versen 1 en 6. We luisteren naar de 10 woorden van het verbond en daarna zingen uit Psalm 51, het zesde vers. Psalm 51, vers 6, nadat wij geluisterd hebben naar de 10 woorden van het verbond. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten wij ons verootmoedigen voor de Heere. Laten wij hem ook onze schuld belijden en bidden om vergeving en om vernieuwing van ons leven. Heere, onze God, Vader in de hemel, wij komen als uw gemeente in gebed tot u. En wij doen dat in het besef dat u de levende God bent. U leeft tot in alle eeuwigheden. Wij mogen dat weten uit uw eigen woord, waarin u zichzelf hebt bekendgemaakt. U doet uzelf kennen als een God van liefde en genade, als een God die overvloedig het goede geeft. En tegelijk, Vader, doet u zich ook kennen als de God die de schuldige niet onschuldig houdt. U bent een God die toornt over onze zonden en daarin bent u een naijvere God. We hoorden dat toen wij zojuist luisterden naar de 10 woorden van uw verbond. En u mag van ons verwachten dat ons hele leven één grote lofprijzing is op uw grote naam, want zo hebt u ons geschapen. En u kunt het niet hebben wanneer wij een deel van ons hart achterhouden voor onszelf of voor anderen naast u. En Vader, als wij dat beseffen en als wij dat tot ons laten doordringen, dan moeten wij erkennen dat wij van u zijn afgedwaald in onze gedachten, in onze woorden, ook in onze daden. En juist wanneer wij uw liefde kennen, uw genade, en wanneer wij u zo vanmorgen weer opnieuw mogen leren kennen, dan raakt ons dat diep, dat wij u zo gekrenkt en gekwetst hebben, dat wij u zo gemakkelijk in ons leven vergeten kunnen. En Vader, wij hebben daar berouw over. En met een gebroken en een verwond hart komen wij bij u en vragen wij u om vergeving en ook om een nieuwe gehoorzaamheid. En we doen dat pleitend op uw belofte. Vader, wil ons vanmorgen door de prediking van uw woord uw naam nog duidelijker en nog machtiger voor ogen stellen. Doe ons verlangen om u naar waarheid te kennen. Nu wij hier zo als uw gemeente bij elkaar mogen zijn om u als de God van het verbond te ontmoeten. Wilt u een zegen geven over deze dienst? Wilt u ook een zegen geven over het dagelijkse leven van uw gemeente? U kent al onze blijdschap en u kent ons verdriet. En u kent ook het verdriet van onze zuster Nietrouw, het verdriet van haar kinderen en kleinkinderen. Nu u hun man, vader en opa tot u nam. En al mogen zij weten dat uw zoon ook voor hem de opstanding en het leven is, dat hij leeft, ook al is hij gestorven. Al mogen zij zich daardoor getroost weten, toch is er wel verdriet, pijn om het afscheid. Wees met haar en de kinderen en de kleinkinderen, met allen die om hen heen staan. Wees met de families Borst, die wij kennen als leden van onze gemeente, maar wees evenzeer met alle andere kinderen. Sterk hen, morgen op de dag van de begrafenis, maar ook alle dagen die daarna nog komen. Doe hen en ons allemaal met vertrouwen ons kruis op ons nemen, achter onze heiland aan. Want dat is de enige weg waarop wij dat kunnen volhouden. Bewaar ons allen en leid ons samen naar uw grote dag. Amen. We gaan u lezen uit het woord van de Heer en we lezen daaruit een aantal gedeelten. En we beginnen in Exodus 34. Daarvan lezen wij de versen 4 tot en met 7. Dat is het gedeelte waarin de Heere zijn naam aan Mozes bekend maakt. Dat gedeelte komt ook weer terug in Jona en in Nahum. We lezen eerst Exodus 34, de versen 4 tot en met 7. En we lezen daar het volgende. Toen hieuw Mozes 2 stenen tafelen, gelijk de eerste, en hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinaï, zoals de Heere hem geboden had, en nam de 2 stenen tafelen in zijn hand. En de Heere daalde neer in een wolk, stelde zich daar bij hem en riep de naam van de Heere uit. De Heere ging aan hem voorbij en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. De ongerechtigheid der vaderen, bezoekende aan kinderen en kindskinderen aan het derde en vierde geslacht. Tot zover en dan lezen wij verder in Jona, Jona 3. Vanaf vers 1 tot en met hoofdstuk 4, vers 3. Jona 3, vanaf vers 1. Het woord van de Heere kwam ten tweede male tot Jona. Maak u op, ga naar Nineveh, de grote stad, en breng haar de prediking die ik tot u spreken zal. Toen maakte Jona zich op en ging naar Nineveh, overeenkomstig het woord van de Heere. Nineveh nu was een geweldig grote stad van 3 dagreizen. En Jona begon de stad in te gaan, 1 dagreis, en hij predikte en zei: nog 40 dagen en Nineveh wordt ondersteboven gekeerd. En de mannen van Nineveh geloofden God en riepen een vasten uit en bekleedden zich van groot tot klein met rouwgewaden. Toen het woord de koning van Nineveh bereikte, stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neer in de as. En men riep uit en zei in Nineveh op bevel van de koning en van zijn groten: mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, en ieder van zijn boze weg en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en hij deed het niet. Maar dit mishaagde Jona ten zeerste, en hij werd toornig. En hij bad tot de Heere en zei: ach Heere, heb ik dat niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsus te vluchten, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouw hebbend over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn leven van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. Gemeente, laten we nu eerst over die naam van de Heere zingen uit Psalm 103, de versen 1, 2 en 3. Psalm 103, de versen 1, 2 en 3. Laten we dat nu zingen. We lezen nu ook uit Micha en Nahum een aantal gedeelten. Eerst uit Micha 7, daarvan de versen 18 tot en met 20. Micha 7 vanaf vers 18. Wie is een God als gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goede tierenheid? Hij zal zich wederom over ons ontfermen, hij zal onze ongerechtigheden vertreden, ja, gij zult al onze zonden werpen in de diepten van de zee. Gij zult trouw bewijzen aan Jacob, goede tierenheid aan Abraham, gelijk gij van oude dagen af aan onze vaderen hebt gezworen. En dan lezen wij verder in Nahum 1, de versen 1 tot en met 8. God sprak over Nineveh, boek van het gezicht van Nahum de Elkoziet. Een naijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en vol van grimmigheid. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders en toornen blijft hij tegen zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch groot van kracht, en de Heere laat geenszins ongestraft. In wervelwind en storm is zijn weg, wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij drijft de zee en doet haar opdrogen. Alle rivieren legt hij droog. Bazan en Karmel verkwijnen, het groen van de Libanon verwelkt. De bergen beven voor hem en de heuvelen versmelten. De aarde rijst voor hem op, ja, de wereld en al haar bewoners. Wie kan standhouden voor zijn gramschap? Wie staande blijven bij zijn brandende toren? Zijn grimmigheid stort zich uit als vuur en de rotsen springen voor hem aan stukken. De Heere is goed, een sterkte ten dagen der benauwdheid. Hij kent hen die bij hem schuilen. Maar met een overstromende vloed maakt hij haar plaats geheel teniet, en zijn vijanden vervolgt hij de duisternis in. Tot zover. En laten we nu ook over de wraak van de Heere zingen uit Psalm 94, de versen 1, 6 en 9. Psalm 94, de versen 1, 6 en 9. Gemeente, laten we samen de tekst voor de preek nog een keer lezen. En die vinden wij in Nahum 1, en daarvan de versen 2 en 3a, en in vers 7 en 8. Vers 2. Een naijverige God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en vol van grimmigheid. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders en toornen blijft hij tegen zijn vijanden. De Heere is langmoedig, doch groot van kracht. En de Heere laat geenszins ongestraft. Vers 7. De Heere is goed, een sterkte ten dagen der benauwdheid. Hij kent hen die bij hem schuilen. Maar met een overstromende vloed maakt hij haar plaats geheel teniet. En zijn vijanden vervolgt hij de duisternis in. Laten we na de preek zingen uit Psalm 103, de versen 6, 7 en 9. Psalm 103, de versen 6, 7 en 9 na de preek. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie is de Heere voor u en voor jou? Is Hij de God die voor je zorgt? De God die je lief heeft? De God die je levensweg beschermt? Dat is toch hoe wij onze God mogen kennen? Ja, inderdaad. Zo mogen wij de Heere heel persoonlijk kennen wanneer wij met hem wandelen. En zo mogen wij ook over hem getuigen als wij in gesprek zijn met anderen. Omdat wij in Christus zijn vriendelijk aangezicht mogen zien. Maar is het ook niet zo dat de Heere nog een andere kant heeft? Is hij ook niet de heilige, wrekende God? En speelt die kant van God ook een rol in uw persoonlijke verhouding met de Heere? En hoe speelt dat dan een rol, als dat dan een rol speelt? Wat betekent dat, zoals wij in het eerste hoofdstuk van Nahum lezen, dat de Heere een wreker is? Betekent dat misschien dat wij ook een beetje bang moeten zijn voor hem? Wil die kant van de Heere zeggen dat hij ergens ook een heel grillige God is? Is dat wat Nahum ons wil leren? Uw gemeente... Het is de Heere er niet om te doen dat wij toch maar liever een beetje afstand tot hem bewaren. Al wordt ons wel duidelijk dat onze zonde ons op afstand met hem zet. Maar het is eigenlijk precies andersom. Doordat de Heere benadrukt dat hij een wreker is, roept hij zijn volk juist naar zich toe. Ik mag u vanmorgen het woord van de Heere verkondigen onder het volgende thema. De Heere bewijst zich als een vurige wreker om zijn volk naar zich toe te roepen. We letten op drie dingen. We letten op de situatie waarin hij dat zegt. We letten op de bewogenheid waarmee hij dat zegt. En we letten ook op het doel waarmee hij dat zegt. Dus het thema nogmaals. De Heere bewijst zich als een vurige wreker om zijn volk naar zich toe te roepen. De situatie waarin hij dat zegt, de bewogenheid waarmee hij dat zegt en het doel waarmee hij dat zegt. Letten we dus eerst op de situatie waarin hij dat zegt. Gemeente, de profeet Nahum leefde in de 7e eeuw voor Christus. Het is zeer waarschijnlijk dat het noordelijke tienstammenrijk dan al is weggevoerd in ballingschap. In het jaar 722 voor Christus was de hoofdstad Samaria gevallen. De legers van de wereldmacht Assyrië hadden die stad ingenomen. Assyrië was heer en meester op het wereldtoneel. En een hele trotse stad van het Assyrische Rijk was Nineveh. Dat is de situatie waarin Nahum zijn boekje schrijft, Want dat is het, een boekje. We lezen dat in vers 1. God sprak over Nineveh, boek van het gezicht van Nahum de Elkoziet. Dat is anders dan bij andere profeten. Kijk, ook de profetieën van andere profeten zijn uiteraard op schrift gesteld. Maar doorgaans was het zo dat een profeet bij de mensen kwam en dan zijn profetische woorden sprak. En die woorden werden dan later opgeschreven. Maar in het geval van Nahum is het heel waarschijnlijk dat Nahum zijn woorden meteen heeft opgeschreven, vanaf het eerste begin. Dat hij ze dus niet eerst heeft uitgesproken. En eigenlijk kunnen we dan beter zeggen dat het een kleine boekrol is. En dat Nahums profetie echt een geschreven tekst is, dat wordt ook wel duidelijk als wij goed naar dat kleine boekje kijken. En eigenlijk zie je dat in de Nederlandse vertaling niet zo heel goed terug. Maar de hoofdstukken 2 en 3, die hebben we dan niet gelezen, maar die beschrijven de verwoesting van Nineveh op een hele beeldende manier. Het is alsof je in hoofdstuk 2, vers 3 en 4, de bloedrood gekleurde soldaten met een even rode schilden en wagens voorbij ziet stormen. Ze schieten voorbij, één voor één, om die trotse stad Nineveh met de grond gelijk te maken. En zo gaat dat het hele boekje door. Het is een tekst waar zorgvuldige aandacht is besteed. Een boekje over de vernietiging van Nineveh. Dat begint met een hoofdstuk over de Heere. De versen 2 tot en met 8 zijn als een kopstuk op dit werk. Een machtige inleiding waarin Nahum doorstoot naar de diepste achtergrond van de verwoesting van Nineveh. In die eerste versen wordt nog met geen woord gerept over die stad. Die eerste versen gaan alleen maar over de Heere. Over wie de Heere nu eigenlijk is. Dat is het thema van Nahum 1. En dan is er nog iets heel opvallends aan de hand met die eerste 8 versen. En ook dat is niet te zien in de Nederlandse vertaling. Overigens is dat in de weergave van de herziene statenvertaling wel een beetje zichtbaar gemaakt. Iedere regel begint met een volgende letter van het alfabet, net zoals in het Wilhelmus. Als je de eerste letters van iedere regel achter elkaar zou zetten, dan krijg je de naam Willem van Nassau. En als je de eerste letters van iedere regel van Nahum 1 vers 2 tot en met 8 naast elkaar zou zetten, dan krijg je het begin van het Hebreeuwse alfabet. Maar halverwege het alfabet stopt het opeens. Na vers 8 gaat het niet verder. Het is alsof Nahum de lezer meevoert vanaf dat eerste vers naar dat zevende en achtste vers. En dan de adem even inhoudt. In vers 2 staat dat driemaal toe. Een wreke is de Heere. Daar begint Nahum mee. Maar hij voert de lezer mee naar vers 7 en 8. De Heere is goed. En dan volgen in vers 7 en 8 de twee wegen die ook in de eerste twee psalmen van het psalmboek worden aangewezen. Hij kent hen die bij hem schuilen, maar de weg van zijn vijanden gaat er niet. De Heere is goed, daar gaat het om. Letterlijk staat er, goed is de Heere, om dat maar eens te benadrukken. En dat wil zeggen dat het niet alleen maar goed is wat de Heere doet, maar dat hij in zichzelf goed is. En hij bepaalt ook zelf wat goed is. Net zoals de Heere na iedere scheppingsdag zei dat het goed was. En dat wil dus ook zeggen, als hij zich gaat wreken, als hij zijn volle grimmigheid en zijn brandende toorn laat merken, dat er dan geen kwade kant van de Heere naar boven komt, maar dat hij ook daarin volmaakt goed is. De Heere is een God uit één stuk. Een God van wie je op aan kunt. Een God die vanaf de schepping tot nu toe nog steeds dezelfde God is gebleven. Er is nog iets te zien aan de tekst van Nahum 1. Dat is de nadruk die vers 2 krijgt aan het begin. Vers 2 dat begint met die eerste letter van het Hebreeuwse alfabet. Maar die tweede letter van het Hebreeuwse alfabet, die komt pas halverwege vers 3. Dat betekent dat die versen 2 en 3a dat die bij elkaar horen. En als we nu de eerste letters van alleen die versen 2 en 3a, als we die ook achter elkaar gaan schrijven, dan komt er ook iets te staan. Een klein zinnetje, namelijk, ik ben de Heere. Dus alle nadruk ligt in die eerste versen van Nahum op de naam van de Heere. Yahweh, de God van het verbond met zijn volk, die zich heeft bekendgemaakt als ik ben die ik ben. En juist aan die zelfopenbaring van de Heere herinnert Nahum in die versen 2 en 3a, wanneer hij zegt dat de Heere een naijvere God is. En ook wanneer gesproken wordt over Gods langmoedigheid, dat zijn geduld. Dat zijn bekende woorden, woorden die vertellen wie de Heere is, wie hij is voor zijn volk. Deze woorden herinneren aan het moment dat de Heere zijn naam uitriep voor Mozes. We hebben dat gelezen in Exodus 34. Dat de Heere aan Mozes voorbij ging en riep, Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw, die goede tierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar, en dat is ook de Heere, de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. En de ongerechtigheid van de vaderen, bezoekend aan kinderen en kindskinderen en het derde en vierde geslacht. En nu lijkt Nahum te zeggen dat voor Nineveh vooral die laatste woorden gelden. Maar gemeente, Nahum zegt dat niet zomaar. Nineveh wordt niet klakkeloos door God afgeschreven en verwoest. Want zelfs met Nineveh is de Heere een weg gegaan. Er is wel wat aan vooraf gegaan. En daarvoor moeten we toch ook naar een andere kleine profeet. Een profeet die misschien wel een eeuw eerder leefde, maar die ook moest profeteren tegen de stad Nineveh. En dan hebben wij het over de profeet Jona. Jona profeteerde tegen Nineveh. En Nineveh bekeerde zich op de prediking van Jona. En wat horen wij Jona dan zeggen? Jona had zich verheugd op die ondergang van Nineveh. En toen de Heere besloot om Nineveh te sparen, werd Jona kwaad. En dan zegt Jona, ik wist het. Ik wist dat u een genadig en barmhartig God bent, langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. Hoort u wat Jona zegt? Net als Nahum verwijst ook hij naar de naam van de Heere, naar wie hij is en hoe hij is. Maar nu lijkt het wel alsof Jona een andere kant van de Heere belicht dan Nahum doet. Het lijkt alsof Jona de positieve kant van de Heere laat zien en dat Nahum de negatieve kant laat zien. Maar niets is minder waar, gemeente. Dat wordt ons ook wel duidelijk als we die drie boekjes, die niet voor niets achter elkaar staan, Jona, Micha en Nahum, bij elkaar nemen. Jona spreekt over de vergevingsgezindheid van de Heere voor Nineveh, omdat Nineveh berouw toont. Nahum spreekt over Gods wraak aan Nineveh een jaar of 100 later. En het boek Micha verbindt de thematiek van die twee boekjes. En Micha richt zich tegen Israël en Juda. Zijn profetie bevat een ernstige aanklacht tegen het volk van de Heere. Want Gods eigen volk loopt bij hem vandaan. En dan staat midden in die profetie van Micha een hoofdstuk over het komende vrederijk. In hoofdstuk 4 vers 1 tot 5. Micha profeteert daar over de volken van de aarde, dus de andere volken, die zullen toestromen naar de berg van de Heere. Dat is natuurlijk een prachtig beeld. Maar tegelijk ook best wel heel beschamend. Dat nota bene de heidenvolken zeggen. Komt, laten wij opgaan naar het huis van de God van Jacob. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden bewandelen. Terwijl Jacob zelf de Heere vergeten is. Kijk, en zo was natuurlijk ook de bekering van Nineveh. Tot beschaming van Jona en van heel Israël. Nineveh bekeert zich, Gods eigen volk niet. En in het vervolg van Micha's profetie klinkt dan die wonderlijke liefde van God aan het overgebleven restje van zijn volk. Dan komt de belofte van de Messias en van de bevrijding van Assur en Assyriërs. Er komt ook het oordeel van de Heere. Het oordeel over Israël met de oproep om zich nu ook te bekeren tot de Heere. Door recht te doen, getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met hun God. Dat is de weg waarin er verlossing zal zijn voor het overblijfsel van Israël. Als die rest die overgebleven is tot inkeer en berouw komt en met een verbroken en verbrijzeld hart bij de Heere terugkomt, dan is het de tijd voor de Egyptenaren en voor de Assyriërs om beschaamd te staan. En dan eindigt die profetie van Micha in vers 18 met die verwonderde uitroep: wie is een God als gij? Dat is ook meteen de betekenis van de naam Micha. Wie is als gij? En dan gaan opnieuw alle schijnwerpers op de God van Israël. Op Yahweh, de God van het verbond. Wie is een God als gij? Die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbij gaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar die een welbehagen heeft in goede tierenheid. Dat gericht en het oordeel van de Heere, dat is bedoeld om Gods kinderen tot berouw en verslagenheid over een zondige leven te brengen. Dat zij de Heere vergeten waren, dat zij in hun leven niet met de Heere leefden. Dan zal Hij zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Hij zal al onze zonden werpen in de diepten van de zee. De heidenvolken zijn daarbij voor Gods volk tot een voorbeeld. Zelfs Nineveh, die grote stad van het agressieve Assyrië. Als Nineveh zich dan al bekeert, dan moet Gods eigen volk toch zeker tot inkeer en berouw komen. Maar die bekering van Nineveh, die is niet blijvend geweest. Een eeuw later zijn ze op het toppunt van hun macht. En dan hebben de Assyriërs het noordelijke tienstammenrijk inmiddels geplunderd en in ballingschap gevoerd. En op dat moment komt Nahum. En Nahum betekent troost. Want dan gaat de Heere zich wreken op Assyrië en op Nineveh. En ook die boodschap van Nahum is voor in de eerste plaats een boodschap voor Juda. Juda mag getroost worden, omdat de vijanden van de Heere zullen worden gewroken. En die troost ligt niet zozeer in de wraak aan Nineveh, maar die troost ligt in de naam van de Heere. De troost voor de kinderen van de Heere ligt in wie Hij is. De Heere is niet grillig en Hij heeft ook niet twee gezichten. Hij is niet de ene keer een goede en de andere keer weer een kwade God. Nee, goed is de Heere, dat zegt Nahum in vers 7. En juist daarom haat Hij het kwade. Schuldigen houdt Hij daarom niet voor onschuldig. En daarom is er in ons leven maar één weg om Gods barmhartigheid en goede tierenheid te ervaren. En dat is met een verbroken en een verbrijzeld hart. Een hart dat kapot is van verdriet, omdat we het met de Heere hebben verbruid, naar de Heere toe gaan. Opdat wij zouden weten dat wij uit genade en niets dan genade met Hem mogen leven. En wanneer dat inzicht is doorgebroken bij het overblijfsel van Israël, dat God straf heeft ondergaan, dan laat de Heere zien hoe zijn hart uitgaat naar zijn eigen volk. Want dan gaat Hij zich wreken op de aartsvijand van Israël. Dat volk dat zich tegen de Heere en tegen zijn eigen oogappel heeft gekeerd. De Heere bewijst zich als een vurige wreker om zijn volk naar zich toe te roepen. Let in de tweede plaats op de bewogenheid waarmee Hij dat zegt. Dat Nineveh gewroken wordt, dat is een hele troost voor de kinderen van Israël. En daar kunnen wij ons wel iets bij voorstellen. Het was een ware verschrikking, die macht van Assyrië. Maar de werkelijke diepte van die troost ligt toch wel in wie de Heer is. En dat gaat nog vele malen dieper. Niet het allerbelangrijkste is dat Nineveh gewroken wordt, maar het belangrijkste is dat de Heere een wreker is. En we moeten hier in het hart van God zien spreken. In wat hij aan Nineveh zal doen, moet ook Israël zien wie God voor hen is. En dan is de Heere niet zomaar een wreker, maar hij is een vurig wreker. We zouden ook kunnen zeggen een bewogen wreker. Want hij is er met zijn hele innerlijk bij betrokken. Hij wreekt met vurige ijver. Daar wordt met name uitgedrukt in dat woordje naijverig. Een naijverig God is de Heere. Naijver, gemeente, wat is dat? Daar zit het woord ijver in. Houdt u dat maar vast. De Heere maakt zichzelf bekend met dit woord. In menselijke termen zou je zeggen, de Heere is emotioneel betrokken bij zijn daden. Alles in hem werkt mee met wat hij doet. En dat versterkt zijn wraak. En dat versterkt ook de troost die na hem mag verkondigen. En gemeente, het is opvallend dat het eerste hoofdstuk van Nahum nog niet zo speciaal op Nineveh gericht wordt. Nahum schrijft in de versen 2 en 3 over Gods tegenstanders en zijn vijanden. En dat maakt dat de Israëlieten die deze profetie lezen niet zomaar meteen naar Nineveh kunnen wijzen. Ze moeten ook zichzelf beproeven of zij misschien zelf geen tegenstanders of vijanden van de Heere zijn. Hebben zij van Gods werk in de geschiedenis geleerd om met een verbroken hart bij de Heere terug te komen? Willen zij nu in hun leven echt alles in dienst van de Heere stellen? Of zijn er andere dingen? Zijn er andere mensen die hun plaats naast de Heere blijven opeisen? En denk ook maar aan wat de apostel Jacobus zegt. Wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt met de daad een vijand van God. En dat kan de Heere niet hebben, dat hij zijn plaats moet delen met anderen. En dan komt zijn naijver weer naar voren. Dan is hij een God vol van grimmigheid. Hij blijft toornen tegen zijn vijanden. Eigenlijk staat er dat hij zijn toorn bewaart voor zijn vijanden. En gemeente, zo vurig wil de Heere ons hart. Dat is zo intens, dat wie hem een gedeelde eerste plaats geeft, verzengd wordt in zijn toorn. En helemaal wanneer hij op de tweede, of zelfs op de derde of vierde plaats in ons leven komt staan. Maar het is net zo waar dat die vurige ijver van de Heere ook tot uiting komt in zijn liefde voor zijn volk. En juist daarom is hij zo'n wreker voor Nineveh geworden, want dat heidense volk heeft zich immers vergrepen aan Israël, aan zijn Israël, zijn oogappel. Die intense liefde voor zijn volk komt tot uiting in zijn vurige wraak aan Nineveh. Zo lief heeft hij zijn kinderen, dat hij het niet kan hebben dat iemand aan hen zit. Het overblijfsel van Israël had zich bekeerd tot de Heere. Juist doordat hij zijn oordeel aankondigde. Dat had hij naar de Heere toegedreven. Hij had hen dringend gewaarschuwd. En dan zegt de Heere tegen hen dat hij zijn toorn niet voor eeuwig behoudt. Micha 7 vers 18. Maar voor de tegenstanders van de Heere, die zijn eigen volk blijven aanvallen en kapot maken, voor hen bewaart hij zijn toorn juist wel. En wat heeft het lang geduurd, voordat dat machtige Assyrische Rijk eindelijk ten onder ging? Wat hebben Israël en Juda lang te lijden gehad onder hun grimmige macht? Wat was het in de tijd van Jona al moeilijk te verkroppen dat de Heere genadig was voor Nineveh? Ja, de Heere had geduld, ook met Nineveh. In onze vertaling staat dan dat de Heere langmoedig is. Maar dan staat er in vers 3a, de Heere is wel langmoedig, maar ook groot van kracht. En de Heere laat geen zins ongestraft. De schuldige houdt hij zeker niet voor onschuldig. En ook dat is een troost voor Israël. De Heere is namelijk rechtvaardig. Hij houdt altijd zijn woord. En je kunt altijd van hem op aan, omdat hij zo is. Wij hebben te maken met de Heere. En als de Israëlieten deze profetie van Nahum lezen, in dat kleine boekje, dan moeten ze daar toch wel door geraakt worden. dat moet hen toch nog dichter bij de Heere brengen. En als zij dan bij zichzelf merken dat ze de Heere niet altijd op de eerste plaats in hun leven hebben staan, dan is dat toch een aansporing om zich alsnog te bekeren. De Heere is een sterkte op de dag van de benauwdheid, zegt vers 7. Wanneer de vijanden van de Heere je bestormen, er kunnen ook geestelijke vijanden zijn vandaag, al zijn die vijanden nog zo sterk, al kunnen wij onze zonden niet de baas, onze wrokgevoelens. Soms zijn ze zo sterk dat we erin blijven steken. Puur egoïstische seksuele verlangens, zonder liefde, zonder trouw, zonder de eer van de ander hoog te houden, binnen en buiten het huwelijk. Soms lijken ze ons wel de baas. Jaloezie op het geluk van de ander. Hoe kom je er weer vanaf? Zo kan het nog wel even doorgaan. Twijfels, gebrek aan liefde, oneerlijkheid, gebrek aan eerbied en ontzag voor de Heere, gebrek aan moed om te stoppen met het genieten van de zonde. Ze zijn soms zo sterk dat wij er zelf niet tegenop kunnen. En juist dan mogen wij ook weer zien op Christus. Hij die zijn Vader altijd op de eerste plaats in zijn leven had staan, die nooit eens een moment voor zichzelf koos. Hij had zijn kerk zo lief dat hij al die zonden van ons op zich geladen heeft. En toen heeft de Vader zich op hem gewroken, voluit. En daarom mogen wij ook weten dat onze vijanden, ook onze geestelijke vijanden, verslagen zijn. En dan kunnen wij ook terugkomen bij hem, door onze Heer Jezus Christus. Dat is genade, je schuld afschuiven op Christus. En wanneer de Bijbel het heeft over de vijanden van Gods kinderen, dan kunnen daar ook mensen mee bedoeld zijn. Mensen die het zelf niet zo nauw nemen met de dienst aan de Heere. Die je proberen te verleiden om het ook maar eens wat gemakkelijker te nemen. En die het je daardoor zo moeilijk kunnen maken. Maar dan zegt de Heer Jezus ook tegen ons: wreekt u zelf niet, geliefden. Mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En ook daarvoor geeft hij ons dan de kracht. Wie is een God als gij? Wilt u die God in de ogen kijken, gemeente? Zie dan op Christus. De Heere bewijst zich als een vurige wreker om zijn volk naar zich toe te roepen. Dat was het thema van de preek en we letten in de laatste plaats nog op het doel waarmee hij dat zegt. Terugkomen bij de Vader, door onze Heer Jezus Christus, steeds weer opnieuw. Dat wil de Heere bereiken met zijn woord, en ook met deze profetie. Wanneer je door allerlei mogelijke manieren wordt weggetrokken van je heiland, door lege televisieprogramma's zonder inhoud, of door dat ene probleem dat al je aandacht opslokt, of door die website die verkeerde verlangens doet opleven, maar wanneer je tegelijk die bewogenheid van de Heere ziet, waarmee hij als het ware zegt: ik zet heel mijn ziel en heel mijn kracht in voor jouw behoud. Als je dat ziet, dan keer je toch om. En dan kom je toch terug bij hem. Dat is toch een krachtige aansporing om die gewoonte die ons van hem aftrekt, die zonde die we misschien stiekem wel koesteren, om die aan de kant te zetten. Misschien is het wel moeilijk om te horen over een God die een wreker is. Een God zelfs die een vurig wreker is. Die al zijn goddelijke energie inzet tegen degenen die hem niet met een ongedeeld hart lief hebben. Maar gemeenten hebben ook mogen zien hoe de Heere ons juist wil brengen tot berouw. Tot dat gebroken en verbrijzelde hart. En misschien moeten wij dat net als de Israëlieten in de tijd van Jona wel leren van buitenstaanders. Misschien is het zo dat we eerst bij anderen bekering zien, voordat wij zelf ons hart eens echt aan hem gaan wijden. Misschien moeten wij eerst hele volkstammen zien stromen op weg naar Christus, naar het hemelse Jeruzalem, voordat wij zelf invoegen in die stroom, opdat wij de paden van de Heere zouden leren. Maar laten wij dat dan ook doen, Laten wij ons terugbrengen bij hem. Laten wij ons dan waarschuwen. En let dan tegelijkertijd op de trouw van de Heere. Hij is toch de God van het verbond. Kijk hem dan in de ogen. Want dat doen wij eigenlijk wanneer wij de naam van de Heere tot ons laten doordringen. Want dan zien wij Christus. En in Christus zien wij de Vader. Dan mag u een God zien die ongerechtigheden vergeeft. Een God die zich over ons ontfermt. En dan zien wij onze Vader die al zijn goddelijke energie inzet voor ons behoud. En daarom al onze vijanden vernietigt. Juist daarom moeten wij terugkomen bij de Heere. Juist omdat wij onze vijanden zelf niet aankunnen. Hij is een God om bij te schuilen. Om weg te vluchten van die vijanden naar de Heere toe. En in de dag van de benauwdheid is Hij een sterkte. Want dan komt Hij voor ons op. Dat is ook de achtergrond van vers 8. De indringende oproep om bij de Heere te schuilen. Want er is ook die andere mogelijkheid. Voor wie niet bij de Heere schuilt. Dan wordt je plaats teniet gedaan. Dan word je weggevaagd van de aarde. En achtervolgt de duisternis in. De duisternis is de plaats van de dood. Het graf. Of zelfs de eeuwige dood. Dat is een heftige waarschuwing. Maar het hoeft ons in onze worsteling om met de Heere te leven geen schrik aan te jagen. Want gemeente, wie worstelt, die worstelt niet voor niets. Want die worstelt omdat het verlangen om met de Heere te leven in zijn hart is geplant. Die is door Gods eigen geest daartoe aangezet. Maar juist wie die worsteling niet kent, wie nog nooit het mes in eigen vlees heeft hoeven te zetten, wie denkt dat het vanzelf wel goed komt, die heeft reden om bang te zijn. Want die leeft nog zonder Christus. Die moet hevig schrikken. Maar zelfs dan is het Gods doel dat die schrik een heilzame schrik is. Als je erachter moet komen dat je leeft als een vijand van God, en als je dan te horen krijgt dat je ook met de Heere te maken krijgt als je vijand, dan ziet het er niet best uit. Maar dan is het nog niet te laat. Juist, dan kun je nog naar de Vader toe gaan en naar het kruis van Christus. Want Christus is voor ons gestorven toen wij vijanden waren, allemaal. Laten we dat nooit vergeten. Wat een ondoorgrondelijke en onbegrijpelijke liefde heeft Hij voor ons. Gemeente, wanneer wij het kruis van Christus zien, de Zoon van God die de volle kracht van Gods wraak over zich heen kreeg, die toorn opving voor ons. Die roept dan toch ook uit: Heere, wie is een God als Gij? En dan staat er in vers 7 dat de Heere hen kent die bij Hem schuilen. Hij weet van je verlangen om met Hem te leven. En Hij weet hoe je met de zonde in je leven worstelt. En Hij weet ook waarom je naar Hem toe bent gevlucht. Omdat je in al je gebrek verlangde naar die volmaakte dienst van Hem. Omdat je in Zijn woorden Zijn vaderhart hebt gezien. Zijn vaderhart dat naar jou uitging. En gemeente, wanneer we die profetieën aan Israël en Juda, zo vlak voor de ballingschap, wanneer we die lezen, dan lezen wij indringende woorden van een verbondsgod die het hart van zijn verbondsvolk zoekt. En Hij doet dat op zo'n manier dat er maar één weg overblijft. Hij brengt je tot het inzicht dat je nergens anders naartoe kunt dan alleen naar Hem. Dat het bij Hem goed is, omdat Hij zelf goed is. Als wij onze God hebben leren kennen in Christus, dan willen wij ook bij Hem zijn. Zodat wij met Paulus kunnen zeggen: mijn leven is mij Christus. En dan is het sterven geen verlies, maar winst. Want Christus is de gekruisigde, maar wat meer is de opgestane. Hij heeft de strijd beslist. En Hij trekt al zijn kinderen tot zich, omdat Hij hen kent. En hen nooit loslaat, ook niet in de dood. Wat zeg ik, juist niet in de dood. Onze laatste vijand. Want de dood is voor de kinderen van God het moment dat zij verlost mogen zijn van al hun zonden en gebreken, van al hun zondige begeerten. Dan is er niets meer wat hen scheidt van Jezus. Dat mag onze troost zijn. Amen. Gemeente, laten we de Heer nu danken voor zijn woord. En laten we ook, zullen ook voorbeden doen voor onze zuster van Gelder Vos. Zij moest afgelopen week worden opgenomen in het ziekenhuis met een gebroken rib en een longontsteking. En laten wij de Heer bidden. Almachtige God, barmhartige Vader, in diepe eerbied komen wij bijna aan het einde van deze eredienst tot u. En wij komen tot u die de naijverige bent. U die de wreker bent van alle kwaad. Maar ook tot u die goed bent. U die ons onpeilbaar lief hebt. Zo lief dat u de vijanden van het geloof zult verpletteren. Geen macht is er die ons van u kan aftrekken. En daarom hebben wij ons vertrouwen vast op u gevestigd. Vader, wij vragen u, wilt u ons blijven trekken met de koorden van uw liefde? Wilt u ons tot u trekken? Al is het daarvoor nodig om ons indringend te waarschuwen. We danken u voor uw dreigende waarschuwing. Omdat wij uw liefde daarin mogen zien. Omdat wij daarin mogen zien dat u ons niet kwijt wilt. U gaf uw eigen zoon over aan gruwelijk lijden. Het lijden dat wij verdiend hadden. Vader, dan worden wij klein en dan worden wij dankbaar. Wilt u dan ook dat begin van het leven met u, dat u in ons hart legt, verder doen groeien? Wilt u ons bijstaan in de worsteling die wij ieder op zijn of haar eigen manier hebben te voeren? En doe ons overwinnen in uw kracht. Ook als wij om ons heen de kerkverlating en de wereldgelijkvormigheid zien oprukken. Geef ons toch dat wij meer onder de indruk zijn van uw grootheid dan van de macht van de duivel. Want Vader, eens zullen alle volken op aarde uw macht moeten erkennen of ze nu willen of niet. En wilt u daarmee ook onze vervolgde broeders en zusters bemoedigen? Doe hen toch vooral op uw kracht en liefde zien. Doe dat ook aan ons, Vader. Geef dat wij u van ganser harte loven en danken. De hele dag met diep ontzag. Hemelse Vader, we komen ook bij u om onze zuster van Gelder aan u op te dragen, in haar hoge leeftijd, nu zij afgelopen week naar het ziekenhuis moest. En Vader, wij weten dat wij broze mensen zijn die leven op de adem van uw stem. Nog meer beseffen wij dat wanneer wij oud zijn geworden, dat het niet vanzelfsprekend meer is dat wij altijd beter worden. Toch willen wij u met onze zuster van Gelder de wensen van ons hart voorleggen. Als u dat wilt, mag ze nog weer opknappen van haar ziekte. En dan vragen wij u ook of u haar rust wilt geven in u. Want alleen bij u is leven, vrede en rust. En doe haar uw nabijheid ervaren, uw vaderlijke zorg en liefde. Vader, wilt u ook het verdere verloop van deze dag zegenen? Deze zondag die in het bijzonder uw dag mag zijn. Wilt u ons ook vanmiddag hier veilig brengen als wij daartoe in staat zijn? Wij vragen u dit in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw meegebrachte gaven te geven in de collecte. Laten we daarna zingen uit Psalm 35, de versen 1, 9 en 13. Psalm 35, vers 1, 9 en 13, naar de inzameling van de gaven. ontvang dan nu de zegen van de Heere en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.